van al het zingen. Goedemorgen. Goedemorgen aan jullie allemaal opnieuw deze ochtend. Derde keer denk ik dat ik hier ben. Ja, ik denk het wel. Dat moet nog lukken, hè, tot drie tellen. Fijn om deze ochtend nog eens onder jullie te mogen zijn. En voor een aantal van jullie is het een weerzien van gisteren, van afgelopen dagen. Want het was afgelopen drie dagen was leidersconferentie van de VEG. En dat ging door in Blankenbergen. Het hoofdthema van de leidersconferentie was discipelschap. En ik wil jullie deze ochtend eigenlijk een overdenking meegeven rond dit thema. En het is eentje waar ik op de conferentie al een klein stuk heb van aangehaald gisteren. En dus voor enkele van jullie zullen er een aantal zaken in zitten die je gisteren al gehoord hebt. Maar het zal deze ochtend nog veel uitgebreider zijn. Ik ga er nog een aantal zaken aan toevoegen. En ik heb in eerste instantie wel zitten twijfelen van, zou ik het dan wel doen deze ochtend? Hè? Want een aantal van jullie hebben stukjes gehoord misschien al. Is dat dan nog steeds wel bemoedigend? Maar het leek mij ook opportun om op die manier eigenlijk de connectie mee te geven tussen elk een van jullie die er niet bij kon zijn, of niet bij, ja, aangezien dat een leidersconferentie was, maar om toch die connectie te maken tussen leidinggevenden in een gemeente en de gemeenteleden. Want eigenlijk zijn jullie één. Of je nu leidinggevende bent of niet, jullie zijn één gemeente. En samen maken jullie de gemeente. En vandaar ook dat ik het thema waar dan wij afgelopen dagen intensief mee bezig waren, met jullie wil delen. Zodat jullie samen daarmee kunnen aan de slag gaan. Dus vandaar dat de twijfel wegging. En dat ik het op mijn hart had om dit met jullie te delen. Dus goed, ik ga met jullie deze ochtend een Bijbelfragment doornemen die, denk ik, voor de meesten van ons gekend zal zijn. En mijn doel is om enkele nieuwe en verfrissende inzichten met u mee te geven. Enerzijds misschien aspecten die momenteel aanwezig zijn in uw eigen leven, of anderzijds misschien zaken die u ontdekt, die u hopelijk nadien ook gaat toepassen. Dat u niet zoiets heeft, ah ja, we hebben dat nu gehoord, oké. Maar nee, dat u het ook meeneemt en dat u ermee aan de slag gaat. Dat is eigenlijk het doel dat ik u wil meegeven deze ochtend. En laat ons lezen uit Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10, van vers 30 tot en met 37. En u zal daar zien dat enkele verzen voordien, toch in mijn vertaling, de titel staat De Barmhartige Samaritaan. En dat is zelfs zo'n verhaal dat je, als je dat aan niet-christenen vertelt, niet-gelovigen, dat ze er zelf soms al een beeld kunnen van maken. Ze hebben er misschien wel al een keer van gehoord. Ik zal het u voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Maar voel u vrij om uw eigen vertaling te gebruiken. Vanaf vers 30. Jezus spreekt daar met een wetgeleerde. En hij zegt en er staat volgende geschreven: Jezus antwoordde de man en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken en daarbij slagen toedienen en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar de man toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Jezus zei dan: wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En de man zei: degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u evenzo. Tot zover even dat Bijbelgedeelte. En in dit Bijbelfragment zien we eigenlijk een aantal verschillende spelers in dit verhaal beschreven. En Jezus vertelt het. Het is eigenlijk een vertelsel. Is het waar gebeurd of niet? Het is een vertelsel van Jezus. Maar hij vertelt het met een doel. En er zijn een aantal spelers in dit verhaal. Een aantal characters. En het zijn die waar we ons deze ochtend gaan op focussen. Allereerst lezen we in vers 30 een man. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho, staat er. In de Statenvertaling, nog dichter bij de grondtekst en bij de Naardense vertaling ook, staat er een zeker mens. Gewoon iemand dus. Jezus zegt hier, of geeft hier een man aan. Hij kan even in zijn verhaal een vrouw daar plaatsen. Maar gewoon iemand dus, een heel gewoon persoon. En gezien de setting waar dat zich afspeelt, waarschijnlijk een Jood, maar mocht dit verhaal zich ergens anders afspelen, dan zou dit dat eigenlijk eender wie kunnen zijn. Een gewone man op de straat, hier in Echtegem, of bij mij in Gerardsbergen, of waar u misschien ook woont. Dus een gewone man met een gewoon leven wordt overvallen door rovers, staat er. En niet zomaar, de kleren worden hem uitgetrokken en hij wordt voor half geslagen en hij wordt voor half dood achtergelaten. Hij had niets meer over. Was plots alles kwijt, van het ene moment op de andere. Plots zat hij zwaar in de put. En toen ik dat de eerste keer ging bestuderen, zat ik met de vraag, waar had deze persoon dat aan te danken? Een gewone man. Op wandel wordt overvallen en ineengeslagen. En is plots van de ene dag op de andere alles kwijt. Eigenlijk is dat een voorbeeld waarvan dat we vandaag de dag ons ook kunnen in vereenzelvigen. Dat er heel wat mensen zich mee kunnen vereenzelvigen. En misschien ook u wel. Een gewoon persoon, een gewoon leventje. En toch bent u op weg in uw leven ergens gewond geraakt. En misschien niet altijd fysiek, zoals hier bij die man. Maar misschien eerder mentaal. U bent gekraakt of geminacht of beledigd, aan de kant geschoven, afgewezen. En misschien heeft u wel het gevoel dat u aan uw lot werd overgelaten. Dat u in uw gevoel half dood werd achtergelaten. En als we kijken naar de wereld waarin dan we leven, dan is dat jammer genoeg vol lijden. Armoede, geweld. En al te vaak is het zo dat de mensen die lijden, niet per se lijden door hun eigen toedoen. Door hun eigen keuzes of door hun eigen stommiteiten. Net zoals hier in het verhaal. Waar had die man dat aan te danken? Vaak is het lijden in de wereld of in ons leven door toedoen van anderen. Een aantal voorbeelden die we, als we de krant openslaan, jammer genoeg vaak lezen. En een dronken automobilist die een fietser omverrijdt of inrijdt op een groep mensen. Met zware gevolgen. Of misschien was de chauffeur zelfs niet dronken. Misschien was hij aan bellen of met zijn gsm bezig of gewoon verblind door de zon. Misschien uw baas die u minacht. Die u slecht behandelt. Oneerlijk behandelt. Of die u gewoon van de ene dag op de andere ontslaat om economische redenen of eender wat. Waardoor uw inkomen ineens wegvalt. Of misschien heeft u schade vroeger geleden. In uw jongere jaren of zo. Bent u kapot gepest op school of gekleineerd door uw vader of uw moeder. Of groeit u op in een gebroken thuissituatie. Waar u geen vat op had. Of werd u onderuit gehaald door die prestatiedrang van de maatschappij. Je moet een diploma halen en je moet studeren en dit en... Je moet en moet en moet. En dat dat u onderuit haalt als mens, uw mens zijn. Kortom, uw eerder zo gewone leventje werd plots beschadigd. Door het toedoen van anderen werd uw leven van de ene moment op de andere onderuit gehaald. Het is misschien hard om te zeggen, maar de ergste vijand van de mens is eigenlijk de mens zelf. Mensen die beschadigd worden door anderen. En waaraan hebben we dat dan soms te danken? De gevolgen hier voor die man, voor die Joodse man, zijn duidelijk. Hij ligt daar op de grond, hij kan zichzelf niet meer helpen. En hij is overgelaten aan hulp van buitenaf. Het enige wat hij zelf nog kan doen in zijn situatie is het uitroepen van pijn. Hopen en bidden om hulp. In zijn geval misschien zelfs een wonder. Want dat is een weg in het verhaal hier waar niet veel mensen passeren. En dan wil ik het reflecteren op uw eigen leven. Wat doet u wanneer u een zware of moeilijke periode doormaakt? Wat doet u dan? Want jammer genoeg worden we er elk van ons mee geconfronteerd. Plots, soms. Wat doet u dan? Roept u het dan uit? Bidt u? Vertelt u het aan uw broeders en uw zusters van dit speelt er in mijn leven? En dat moet soms zelfs niet zoiets groot zijn zoals hier in dat verhaal. Dat kunnen soms kleine dingen zijn die aan ons vreten. Ons van binnenuit opfretten, zeggen ze bij ons. Wat doet u dan? Roept u het uit, bidt u of kropt u het op? Houdt u het voor uzelf? En denkt u van, oh, een beetje doorzetten en ik kom er wel. Nee, we zijn gemeente. We zijn samen. Die broeders en zusters, om met elkaar lief en leed te delen. Om met elkaar er weer bovenop te helpen. En u hoeft dan niet te wachten op een toevallige voorbijganger. Nee, u kan het uitroepen naar elkaar. En met elkaar op weg gaan. En elkaar helpen. Dat is de ene kant van dit verhaal. De persoon die hulp nodig heeft. Tegelijkertijd kan het natuurlijk zijn dat in uw leven nog niks is voorgevallen, dat u een gezegend leven heeft mogen hebben en amen daarvoor. Halleluja daarvoor. Dat u nog niet zo'n plotse beschadiging heeft mogen hebben. Maar er is ook nog een andere kant aan dit verhaal. Namelijk de persoon die helpt. En die twee facetten wil ik deze ochtend bespreken. En misschien kan u zelf in beide gevallen u zich vereenzelvigen. Namelijk de andere kant is een persoon die helpt. En dat is dat stukje van discipelschap ook. Dat we hebben mogen zien afgelopen dagen. Dat niet alleen is wij als discipelen van de Heer, maar ook discipelen onderling. Dat we met elkaar op weg gaan. Met elkaar op pad gaan. Dat we er zijn voor elkaar. En dus hier die andere kant. We hebben een aantal personen aan de andere kant. De eerste was de priester in vers 31. Toevallig kwam er een priester langs. Ik vind dat zo mooi hoe Jezus die nuance erin legt. Want hij vertelt dat en hij zegt, toevallig kwam die priester langs. Als bij toeval. Ik weet niet of u het toevallig vindt of eerder Gods gestuurd vindt. Ik hoop dat u het antwoord weet op die vraag. Alleszins, prachtig om te zien hoe Jezus dat hier zegt. De priester komt toevallig langs. En wat lezen we dan? Toen hij hem zag, ging hij hem aan de overkant voorbij. En dan zit ik met de vraag, waarom? Waarom gaat hij hem nu aan de overkant voorbij? De priester. Wat waren zijn motieven? Misschien had de priester haast, dat kan zijn. Hij moest snel thuis zijn, of hij moest snel op weg gaan. Of misschien was hij moe van een lange tempeldienst. Want daar kwam hij hoogstwaarschijnlijk vandaan. Als hij op die weg kwam, was hij moe van een lange werkdag. Of misschien was hij ook bang om in handen te vallen van diezelfde rovers. Misschien lagen die daar nog op de loer of eender wat. Misschien wou hij zichzelf in veiligheid brengen. Misschien was hij wel bang om zichzelf te verontreinigen met een dode of met die man die daar lag, door een dode aan te raken. En eigenlijk, als je erbij stilstaat, een priester is eigenlijk geen dokter, hè? Dus in hoeverre kan hij daar gaan helpen? Misschien was die man die daar lag wel een heel corpulent persoon en dat hij zoiets had van, ja, kan ik dat toch niet alleen? Kan ik die toch niet alleen helpen? Kan ik die toch niet verplaatsen? En op zich had hij ook daarvoor heel trouw geweest in zijn tempeldienst. En hij had al heel veel voor God gewerkt. Dus nu kon toch wel iemand anders even doen. En als je er nog eens verder bij zou stilstaan. Stel dat hij die man helpt. Hij neemt hem op zijn schouder. En tegen dat hij bij de herberg komt, bij de herberg hier is, is die man dood. Sterft hij op zijn... Wat zou die man van de herberg wel niet denken? Hij is met bloed besmeurd en alles. Straks stond hij. Was hij degene die die moord zou gepleegd hebben? Leg het dan maar uit. En in vers 32 wordt er zelf nog een tweede persoon aan toegevoegd, een leviet. En even ter info voor degene die misschien niet de grondslag van een leviet kennen. Een beetje net als de priester waren de levieten ook bevoorrechte en gerespecteerde mensen binnen de Joodse samenleving. Die kon dus eigenlijk dezelfde motieven aanhalen als die van de priester daarnet, maar tegelijkertijd kon hij er nog eens aan toevoegen dat zij beide geestelijke waren. Dus eigenlijk hetgene dat zij het beste konden doen, was bidden. Zij konden veel meer bidden, veel beter bidden, dan de wonden verzorgen van iemand die gewond was. Of mensen versleuren en tillen. Dus ze gingen misschien wel de rest van de weg bidden, Heere God, zorg ervoor dat die man gered wordt. En ze gingen standvastig bidden, dat het goed zou komen met die man. Dat allemaal terwijl zij, zoals Jezus dit hier vertelt, als bij toeval langskwamen bij die halfdode man en eigenlijk in staat waren om hem fysiek te helpen. Het zijn allemaal zaken die we er zouden kunnen aan toevoegen, een reden, een motief aangeven. In hoeverre bent u soms als de leviet of als de priester? Dat u wel redenen genoeg heeft om niet in te gaan op de toevalligheden van God, of de toevalligheden die God op uw pad brengt. Waarbij u eigenlijk wel hulp zou kunnen bieden. En waarbij u misschien zelf eigenlijk al weet dat al die redenen die ik je daarnet aanhaalde, dat eigenlijk allemaal uitvluchten zijn. Om niet te helpen. Om een half dode daar gewoon te laten liggen. Het is vrij hard natuurlijk als je het zo beschrijft. Want wij komen niet altijd in contact met een half dode. Fysiek dan. Maar de worstelingen waar mensen mee zitten kunnen wel als zo ervaren worden. En wat doet u dan? Alleszins, zo komen we bij de Samaritaan. En vers 33, maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat was misschien wel de laatste waarvan dat die Jood hulp zou verwachten. Maar opmerkelijk vind ik hier dat het motief waarom hij helpt, wordt hier wel beschreven door Jezus. Waarom helpt hij? Want hij was met innerlijke ontferming bewogen. Dat was de reden waarom hij ging helpen. En zoals ik daarnet al beschreef, waarom wordt dat dan niet bij die andere twee beschreven? Waarom zegt Jezus niet waarom er een reden was dat die anderen niet gingen helpen? Ik heb het hier nu al ingevuld. Ik heb mogelijkheden gegeven aan u. Misschien moest dat snel thuis zijn, of dit, of dit, of dit, of dit. Jezus geeft er geen reden aan waarom dat ze niet helpen. Weet je waarom? omdat de reden er niet toe doet. Er is geen enkele reden waarom dat die man die daar halfdood ligt, als je erbij langskomt, niet zal helpen. Er is geen reden voor. En dat is dan ook waarom dat Jezus de reden niet geeft. Waarom dat de priester en de leviet niet helpen. En dat is ook de reden waarom dat Jezus zegt waarom de Samaritaan wel helpt. Want hij was met innerlijke ontferming bewogen. Al het werk dat de Samaritaan verricht, waar dan we zo dadelijk op inpikken, vertrekt vanuit een bewogen hart. En dan stel ik u de vraag deze ochtend. Ik heb het gisteren ook aan de andere mensen gesteld. In hoeverre hebben wij vandaag de dag nog een bewogen hart voor de mensen waarmee we in contact komen? Blijven we liever in onze veilige eigen kokon? En ik moet toch eerst voor mezelf zorgen dat dat op punt staat voor ik iemand anders kan helpen? Of stellen we de ander hoger dan onszelf? Stellen we de ander op de eerste plaats? En dan de handelingen van de Samaritaan. Wat doet hij vanuit een bewogen hart? Vanuit innerlijke ontferming, want dat is zoiets mooi, die term. Want die zie je meermaals in de Bijbel terugkomen en vaker dan bij Jezus, bij het verhaal, bij Jezus zijn leven op aarde. Dan met innerlijke ontferming bewogen gaat hij de jonge man helpen die ziek was, of bij de weduwe. Of met een innerlijke ontferming gaat hij de melaatse genezen. Omdat Jezus een bewogen hart had voor de mensen waarmee hij in contact kwam. En dat wordt ook van ons gevraagd. En de handelingen die de Samaritaan doet, zijn dan de volgende. Allereerst kijkt hij naar de noden van die man. En er staat niet beschreven dat de Samaritaan een dokter zou zijn of zo. En dus volledig opgeleid was om een halfdode te gaan helpen. En al die noden van die man in te vullen. Nee, de Samaritaan doet wat hij kan. En hij dient hier een soort eerste hulp toe. En u kan het lezen. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij tilde hem op zijn rijdier. Hij doet wat hij kan, binnen zijn mogelijkheden. En dat is wat Jezus ook van ons vraagt. We kunnen misschien niet alle noden invullen waarmee een persoon zit, maar we kunnen wel doen wat we kunnen. En niet gewoon aan de overkant voorbij gaan. Dat is een eerste krachtig aspect. Kijken en luisteren naar de persoon, zijn noden. Naar de noden van de anderen en daarin hulp schieten. Daar zo goed als mogelijk in bijstaan. En Jezus had hier perfect kunnen stoppen met dit verhaal. En dat was een prachtig en krachtig verhaal geweest. Jezus gaat verder met zijn verhaal. Jezus stopt niet bij deze eerste hulp die toegepast wordt. Jezus gaat verder met zijn verhaal en we lezen dat de Samaritaan zorgt voor opvolging. Zo belangrijk. Zo belangrijk. De Samaritaan zorgt dus niet alleen voor de man, ervoor dat de man die hulp nodig heeft, de eerste zorg krijgt, maar ook dat er nog enkele dagen lang naar hem uitgezien wordt. Die opvolging is o zo belangrijk en zo'n groot voorbeeld voor elk van ons. Dat we niet alleen die eerste zorg toepassen, maar dat we dat ook verder opvolgen. Dat je de ander blijft bijstaan. Blijft begaan zijn met die man, met die andere persoon. Zodat die man, die andere persoon, want ik zeg nu altijd een man, maar dat kan ook een vrouw zijn, of eender wie, of een kind, of een jongere. Dat die persoon inziet dat je er altijd voor hen tracht te zijn. Niet alleen kort op dat ene moment, maar ook nadien. Dat die vriendschap er is, dat je samen op weg gaat. Opvolging. Want daar wil ik nog een kleine toevoeging aan geven. Er altijd trachten te zijn. Want er staat namelijk geschreven, we konden het net lezen, en als je het leest, lees je er eigenlijk heel snel over. Jezus zegt, maar een Samaritaan die op reis was, staat er. Hij onderbreekt dus zijn reis om een onbekende man te hulp te staan. Hij kent die persoon van toet nog blazen, van haar nog pluimen. Hij kent die man niet. En hij onderbreekt zijn reis om die man te helpen. En niet zomaar even 10 minuutjes. Nee, intensief gaat hij de man bijstaan. Hij legt hem op zijn rijdier. Hij brengt hem naar de herberg. Die overnacht daar en hij zegt tegen de herberg, hier zijn 2 penningen. En als er nog meer nodig is, ik kom terug en mogen het aan mij vragen dan. Vanuit een bewogen hart. Niet omdat het moet. Er is geen enkele reden dat die Samaritaan die andere man moet helpen. Hij kan ook even goed aan de andere kant voorbij gaan en zijn reis verder zetten, want hij had al een plan. Hij had al voorbereidingen getroffen voor die dag. Maar hij onderbreekt zijn reis vanuit een bewogen hart. Omdat hij inzit met de anderen. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. Waar ligt onze prioriteit? Ligt die bij onszelf en zorgen we dat we eerst onze eigen plannen volbrengen? Of ligt onze focus op de ander? Diegene waarmee we in contact komen. Degene in nood. Want eigenlijk is iedereen die de Heere niet kent in nood. Al beseffen ze het zelf niet. Al beseffen ze het zelf nog niet. Waar leeft u voor? Leeft u voor uzelf of voor de ander? En dat kan confronterend zijn. Maar het is wel belangrijk om daar even bewust van te worden. En dan om te eindigen voor deze ochtend. De laatste persoon in dit verhaal. Eigenlijk is niet in het verhaal, maar degene die het vertelt, Jezus zelf. Is de laatste persoon waar ik focus op wil leggen deze ochtend. Jezus die zegt tegen de wetgeleerden waaraan hij dit vertelt, zegt hij aan het einde, en daarom las ik verder tot vers 37, het einde van 37 zegt hij, ga heen en doet u evenzo. Het is hier geen theoretisch lesje die Jezus wil geven aan die wetgeleerden, die hij gewoon moet meenemen en even overdenken. Nee, het is er eentje die hij moet uitvoeren. Jezus zegt niet, ga heen en tracht ook een beetje zo te gaan doen. Nee, er staat, doe evenzo. Een opdracht. Wees niet als de priester of de leviet, die om welke reden dan ook niet ingaat op de toevalligheden die op hun pad komen. Maar wees als de Samaritaan, die vanuit een bewogen hart voor zijn omgeving zijn reis onderbreekt, kijkt naar de noden van de ander en die dan binnen zijn mogelijkheden, we kunnen niet alles, maar we kunnen wel wat de Heer ons gegeven heeft, en die dan binnen zijn mogelijkheden tracht in te vullen de noden van de ander. En aanvullend daarbij zorgt voor verdere opvolging. En begaan is met de ander. Ik wil nog eindigen in gebed. Heere God. We danken u voor het verhaal die we hier zo mogen lezen. Die Jezus zelf vertelt, Heere God. Dat dat niet zomaar loze woorden mogen zijn, Heere God, maar dat we dat mogen meenemen, dat we dat in ons hart mogen meenemen en niet gewoon opnemen, maar dat we het ook mogen gaan toepassen. Die innerlijke ontferming, Heere God, die we mogen terugzien in Jezus zijn leven in tal van zaken, dat dat ook in ons mag gaan groeien, maar mag vurig worden. Dat we niet om het cru te zeggen egoïstisch mogen zijn, maar dat we mogen ruimdenkend zijn. Dat we mogen kijken naar de ander, omzien naar de ander, begaan mogen zijn met de ander. En als elk een van ons dat doet, dan zijn we een gehechte groep. Dan zijn we verbonden met elkaar. Dan staan we er nooit alleen voor, want dan zijn er anderen die ook naar ons omzien. Begaan zijn met ons. Dat we een bewogen hart mogen hebben voor de ander. Mogen kijken en luisteren naar de noden van de ander, Heer God. Ik bid u zo dat u ons daarmee mag helpen. Dat u onze ogen mag openen, dat we mogen zien zoals Jezus zag. Naar zijn omgeving. Dat ook wij zo mogen omzien naar de stad waarin we leven. Is dat nu hier in Echtegem of bij mij in Gerardsbergen of waar dan ook op onze werkplek. Dat we mogen zien door uw ogen. En dat we dan mogen handelen vanuit die innerlijke ontferming. Dat we misschien de plannen die we gemaakt hebben mogen on hold zetten. Apart even mogen zetten. En dat we mogen tijd investeren. Intensief bezig zijn met de ander. En dat die ander dat mag merken. Mag zien. En dat we dat niet doen omdat we dat moeten doen, Heere God. Maar omdat we dat willen doen. Omdat we uw liefde die wij mogen ervaren elke dag opnieuw, Heere God. Dat we die mogen uitstralen naar de personen waarmee we in contact komen. Wil u ons daarbij helpen, Heere God? En niet ook alleen als individu, maar ook als gemeente. Gemeente hier in Echtegem, dat we de noden mogen zien die hier spelen in deze stad. Dat we discipel mogen zijn van u. En dat mogen uitstralen. Begaan mogen zijn met mensen en opvolging bieden. Wil u ons daar o zo bij helpen, Heere God? Begin met onze gedachten. Onze gedachten te laten vertrekken vanuit u, gericht op de ander. Dat bid ik u zo voor één ieder hier deze ochtend aanwezig. En ik dank u dat we ook onze noden op elk moment bij u mogen neerleggen. En dat u ook zo met een bewogen hart naar ons kijkt. Naar ons omziet. Met ons begaan bent en met ons op weg gaat. En daarvoor kunnen we u alleen maar danken. Amen.